Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
President Poetin is een lelijke enge dwerg. In een van de vele parodieën die van hem online staan. Misschien is hij daarom niet zo dol op internet. Daarbij, het is het laatste communicatiekanaal voor dissidenten... nadat oppositie en kritische media effectief de mond zijn gesnoerd. Mijn hart is cold. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Deze uitzending staat ook online, dus Rob de Wijk heeft me beloofd niks lelijks over Poetin te zeggen. Maar voor de zekerheid heeft Arend-Jan Boekenstein zijn onderbroeken verstopt. Onze gast is Marielle Weijermars, universitair docent cybersecurity en politiek aan de Universiteit van Maastricht. Zij deed onderzoek naar internetwetgeving en vrijheid van meningsuiting in Rusland. Van afstand bij ons, welkom Marielle.
Hartelijk dank.
Misschien maar even te beginnen bij de organisatie van Navalny, die eigenlijk nu niet meer helemaal bestaat. Hoe belangrijk is internet voor hen?
Ik zou zeggen dat internet eigenlijk heel erg cruciaal is voor hen. Voornamelijk omdat de oppositie geen enkele toegang heeft tot de traditionele media. Ja. Dat is al vele jaren het geval. Dus om informatie te verspreiden, om je te organiseren, is het internet erg essentieel geweest.
Ja, die organisatie, althans het, zeg maar, het netwerk in de alle provincies van Navalny, dat is deze week onder druk van een rechtszaak, een extremismebeschuldiging, opgeheven. Waarmee eigenlijk volgens mij de oppositie is opgeheven. Dat is wel een beetje een mijlpaal.
Ja, en ook het hele dat voting smart idee van Navalny. Dat was een geweldige organisatie. Dat die zei, per regio, als je nou zo stemt, dan heeft Poetin er het meeste last van. En dat hangt ook van internet. Net af en van die kantoren. Het is gewoon verschrikkelijk dat er gebeurd is. Marielle, wat hebben ze nu nog voor een kans? Wat kunnen ze nu nog doen?
Nou, we moeten nu gaan kijken. Want ze zijn zich natuurlijk nu aan het bezinnen van hoe ze dit anders kunnen aanpakken. En dat hele netwerk van hoofdkwartieren, dat is iets wat ze vanaf 2018 zo'n beetje hebben opgezet. Dus toen probeerde Navalny mee te doen aan de presidentsverkiezingen. En uiteindelijk mocht hij niet meedoen. Maar ze hebben toen wel dat hele netwerk opgezet. Dus om te zorgen dat in alle regio's er een soort hoofdkwartier is. Om te zorgen dat daar ook steeds meer vrijwilligers zich bij kunnen aansluiten. Dus om natuurlijk meer zichtbaarheid te krijgen. Maar ook te zorgen dat eigenlijk een beetje de politiek, het gebrek aan politiek gevoel wordt doorbroken. Dus dat mensen weer het gevoel krijgen, politiek doet ertoe. En dat daar ook wat gezichten bij horen. Dus om te stimuleren dat er ook in die regio steeds meer onafhankelijke kandidaten komen. Dat formele structuur is nu dan opgeheven, maar we moeten kijken hoe ze dat anders kunnen voortzetten.
Rob, jij bent ook van afstand bij ons. Oh, Rob die appt, ik lig eruit.
Oh jee.
Nou, dan kan ik hem wel nemen.
Ja, zeker.
Neem ik het doe jij dat? Ja, vertel maar naar Arend-Jan.
Ja.
Het is een beetje makkelijk gesteld om nu te zeggen dat er helemaal geen oppositie meer is. Want we hebben natuurlijk binnen het parlement bijvoorbeeld... zijn er alleen maar zogenaamde loyale oppositiepartijen.
Ja.
Maar zelfs in hun gelederen hoor je nu steeds meer andere geluiden ook. Dus bijvoorbeeld binnen de communistische partij... is er toch ook wel een jonge generatie die zich nu toch ook wel... wat positiever over Navalny bijvoorbeeld heeft uitgelaten. Dus die dan zeggen van nou, die arrestatie vinden we ongegrond. Dat is echt, je kan zien, ik denk dat je aan de reactie nu kan zien... dat er inderdaad een behoorlijk grote steun is, in ieder geval voor een verandering. En dat wil niet per se zeggen dat al die mensen Navalny steunen... maar dat wil wel zeggen dat al die mensen vinden dat er iets moet gebeuren. Dus dat inderdaad de oude belofte van... ja, maar wij zorgen voor een goede levensstandaard en zo... dat gaat gewoon niet meer op. Want die levensstandaard die is enorm gekelderd.
Ja. Rob, dus, ik begrijp dat we jou weer aan de andere kant van de lijn hebben.
Ja, ik hoop het wel.
Ja. Ondertussen is Arend-Jan doorgegaan met mijn baan, geloof ik. Dat ik even iets met de techniek aan het rommelen was. Dus dat is ook
maar je had de meest interessante dingen verteld.
Ik heb het niet allemaal meegekregen. Maar wat ik jou wil vragen, Rob, is... wanneer is Poetin opgehouden tenminste nog een beetje te doen alsof... met een soort van een oppositie toestaan en een soort van een rechtsstaat lijken te zijn...
Ik denk rond 2010. Dus zeg maar de eerste jaren van deze eeuw zag je dat hij echt de vaart erin hield. Ook bezig was om de economie op te krikken. Dat was ook zijn belangrijkste punt. En dan zie je dat hij zo rond 2010, 2012 het roer gaat veranderen. Dan lijkt het net alsof zijn macht totaal geconsolideerd is. En dan maakt het hem eigenlijk niet meer zoveel uit. Hè. En dan wordt echt Rusland krijgt steeds meer dictatoriale trekken.
Ja. Marielle, wanneer we dus naar het internet kijken en hoe dat wordt gebruikt of misbruikt. We kennen natuurlijk de trollenfabrieken die zich op ons richten. Maar intern hebben ze het dan over soeverein internet. Wat is dat?
Ja, het idee van het soevereine internet is dat ze ervoor willen zorgen dat het Russische internet op zichzelf kan staan. Dus dat ze het eventueel kunnen afsluiten van het wereldwijde internet. En dat is vrij lastig te doen. Of tenminste, in Rusland is het internet heeft zich gewoon vrij ontwikkeld. Dus dat betekent dat het helemaal geïntegreerd is met het globale internet. Mm-hmm. En daar zijn ze nu mee bezig om dat te kunnen loskoppelen. Dus dat betekent op het niveau van infrastructuur om allerlei aanpassingen te doen om dat mogelijk te maken. Dus dat al het dataverkeer binnen Rusland blijft.
Daar werken ze mee samen met de Chinezen, volgens mij. Omdat de Chinezen die hebben natuurlijk ook hun eigen Great Firewall. Betekent dus feitelijk dat je er ook niet in kan komen. En ik heb begrepen dat ze eigenlijk sinds een paar jaar redelijk samenwerken met de Chinezen om te kijken hoe je dat moet doen.
Er is inderdaad behoorlijk veel samenwerking. Tegelijkertijd is het ook een beetje ingewikkeld. Want ze willen natuurlijk ook niet daadwerkelijk afhankelijk worden van China. Dus er wordt enorm ingezet om bijvoorbeeld op het niveau van hardware en software om dan volledige importsubstitutie te hebben. Ja. Dus niet meer Amerikaanse producten te gebruiken, maar ook geen Chinese. En dat is in sommige vlakken gaat het goed, andere vlakken is de industrie nog niet helemaal op peil.
Je zegt iets heel interessants, het woord soeverein internet, daar sla ik op aan. Want de Russen spreken ook over soevereine democratie. Hè? Dat is helemaal geen democratie, maar ze gebruiken dus woorden als een soort mistgordijnen. Het komt bij Surkov, geloof ik, vandaan. Hè? Mm-hmm. En ook de ideeën van Ilyin zitten er een beetje achter, volgens mij. Dat is dus gewoon een manier om een soort rookgordijn te maken. En te zeggen dat we hebben soevereine democratie. En daarvoor heb je eigenlijk helemaal niet zozeer verkiezingen nodig en zo. Het gaat om leiders. Maar het is natuurlijk gewoon een manier om de zaak te maskeren. Hoe zie je dat?
Nou, ik denk dat die twee concepten wel een beetje verschillend zijn. Want inderdaad, voor zeg maar, soevereine democratie was het idee van wij hebben onze eigen vorm van democratie.
Ja.
Dus democratie hoeft niet altijd helemaal de liberale traditie te volgen. Wij hebben onze eigen smaak daarvan.
Ja.
Maar als we het over soeverein internet hebben, dan is het natuurlijk veel concreter.
Ja.
Zelfs de Europese Unie is hiermee bezig. Hè? Digitale soevereiniteit, dat is iets waar de EU ook heel erg op inzet.
Ja.
Hoe zorgen dat je minder kwetsbaar bent en dat je daadwerkelijk ook binnen jouw regio, dus de EU is dan Europees verband, dat je daar ook alles hebt.
Nou ja, dat hele begrip soeverein democratie wordt inderdaad gehanteerd in Rusland. Dat heeft volgens mij veel meer te maken met het Europese begrip, het westerse begrip van niet-inmenging. En wij zijn een soeverein land, wij bepalen eigenlijk zelf wat er binnen onze landsgrenzen gebeurt. Wij noemen dat niet inmenging en zij hebben daar het idee soevereine democratie opgeplakt.
Ja, in die zin is het vergelijkbaar met waarom ze streven naar soeverein internet. Hè? Dus dat is hetzelfde.
Ja, natuurlijk.
Dus
dat ook past
om te
helemaal
voorkomen dat er inmenging is. Ja. Ja,
de Russen die liggen nu overhoop, geloof ik, vooral met Twitter. Hè? Waarvan ze dan willen dat tweets afhalen. En anders dan proberen ze de site te vertragen of zo.
Nou, ze hebben feitelijk problemen met alle platformen. Dus dat is al een jarenlange fete. Dus Rusland wil allerlei soorten content. Dus bijvoorbeeld dingen over zelfmoord plegen. Maar er zijn een heleboel dingen die eigenlijk niet mogen op het Russische internet. Ze willen dat bijvoorbeeld sociale media die daadwerkelijk verwijderen. Dus ze sturen een heleboel verzoeken om dingen te verwijderen. En die platformen, voornamelijk ook internationale, die gaan daar allemaal niet mee akkoord. Of in ieder geval niet met alles. En er is nu tegen Twitter, hebben ze volgende gezet. Hebben ze gezegd van jullie verwijderen niet alleen alles, niet wat wij willen. Maar in eerste instantie hadden ze ook eigenlijk niet echt overlegd. Dus ze reageerden ook niet. Dat vonden de Russen erg vervelend. En daarom hebben ze nu Twitter vertraagd. En de volgende stap zou dan kunnen zijn dat ze helemaal blokkeren. Dus dat is nu nog in de afwachting of ze dat gaan doen.
En kunnen ze dat gewoon doen? Dat de servers van Twitter niet meer werken?
Inmiddels dus wel. En dat is inderdaad een gevolg of zeg maar, het succes van de implementatie van het soevereine internet. Dus eerder als ze websites wilden blokkeren, dus dat kan in Rusland sinds 2012, dan ging het via een zogenaamde zwarte lijst. Dus er is een zwarte lijst wordt bijgehouden van websites die dan geblokkeerd moeten worden, maar dat doen de internetproviders. Dus dat is heel erg gedecentraliseerd. En wat ze nu dan als onderdeel van het soevereine internet hebben gedaan, is dat ze in alle netwerken wordt apparatuur geplaatst. Zogenaamde deep packet inspection. Mm-hmm. Dat is een speciale geavanceerde vorm van filteren. En dat zorgt er dan voor dat je specifieke datastromen kan omleiden, maar ook vertragen of blokkeren. En dat is dus wat we nu zien dat ze dat hebben gebruikt tegen Twitter. Wat dus zo te zien werkt.
Een mooie boel, zeg. Dan ga je dus in Amerika verkiezingen beïnvloeden via Twitter. En daar heb je een open internet. En thuis dan ga je het even een censuur opzetten. Jongen.
Ja, maar het is, eigenlijk, Jan, het is nog veel leuker. Want de hoofdredacteur van RT. Dus dat is die staatsomroep. En eigenlijk wat wij vinden een propagandazender.
Russia Today.
Die heeft dus geroepen van, we moeten die westerse content blokken van ons internet. Dat mag helemaal niet. En op welk media heeft ze dat geroepen? Op Twitter. Dus wat dat betreft is het wel buitengewoon merkwaardig. Maar Marielle, het werkt toch ook de andere kant op. Namelijk dat de grote platforms bezig zijn om bepaalde content te weren, waarvan Rusland zegt, ja, die moet je er juist ophouden. Bijvoorbeeld film. Ja, en kan je daar wat over vertellen? Want dat is natuurlijk buitengewoon interessant. Want iedere keer denken wij maar, zij willen alles blokkeren wat erop komt. Nee, zij willen ook voor zorgen dat zaken niet worden geblokkeerd die wij weer als propaganda zien. Hoe werkt dat?
Ja, dus dat is het interessante. Dat aan de ene kant, je zou dan verwachten van ze willen steeds meer beperkingen opleggen, maar ze zijn er ook enorm van afhankelijk voor hun eigen propaganda.
Exact.
Dus wat we eerder hadden over de trollenfabriek. Dat is allemaal binnen Rusland en ook binnen Oekraïne is dat voor het eerst opgezet. En daarnaast is dat pas geëxporteerd. Dus dat is voor de Russische overheid is het internet heel erg belangrijk in de communicatie, maar ook propaganda. En waar ze nu dus steeds meer problemen mee hebben, is dat een aantal van die buitenlandse platformen, voornamelijk ook YouTube in dit geval, die blokkeren nog wel eens wat. En daar zijn ze zeer verbolgen over. Dus daar is ook een nieuwe wet voor aangenomen. Dus dat Russische media mogen niet gecensureerd worden. En als een platform dat doet, dan kunnen ze weer geblokkeerd worden daarvoor. Dus ik zie nu steeds van die berichten dat ze weer een verzoek hebben gestuurd van, jullie mogen dit niet blokkeren, want dit is Russische staatsmedia.
Maar stel je nou voor dat zij inderdaad in staat zijn om de hele boel te blokkeren. Ze weten zich af te schakelen van de westerse techbedrijven, het westerse internet. Wat gaat dat dan betekenen voor het propagandamechanisme wat Poetin zo belangrijk vindt en wat georganiseerd wordt onder andere via dat Internet Research Agency in Sint-Petersburg? Wat zou dat gaan betekenen?
Ja, ik denk inderdaad dat het zeer onwaarschijnlijk is dat ze dat doen. En ik denk dat we die vertraging van Twitter wat ze nu hebben gedaan, ik denk dat dat meer een signaal is van hoe dit eruit gaat zien. Dus dat ze nu in staat zijn om veel gecentraliseerder, heel specifiek dingen te blokkeren. En ik denk dat dat veel beter hun doeleinden dient dan om het volledig af te sluiten.
Ja.
Want je moet niet vergeten, internet is heel belangrijk in Rusland. Zeg maar, de hele economie hangt daar ook vanaf. Dus je kan dat niet zomaar afsluiten. Dat heeft enorme gevolgen. Het is heel, heel erg kostbaar.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Marielle Weijermars, universitair docent cybersecurity en politiek aan de Universiteit van Maastricht. En we hebben het over het Russische internet. Daarover was er nog een raar verhaal met een schip genaamd, ontschoten van het Russische directoraat van diepzeeonderzoek, dat meer geïnteresseerd lijkt in kabels dan in vissen. Marielle, kun jij ons dat verhaal toelichten?
Nou, ik moet zeggen, ik ken de specifieke details niet. Maar het is wel zo dat het hele internet, we kennen alleen maar onze schermpjes. Maar er is natuurlijk een enorme fysieke infrastructuur die daarvoor nodig is. En onder andere onderzeekabels. Dus als jouw data even naar een server in de VS moet, dan moet het wel door de zee heen. En die kabels, dat is inmiddels echt een enorm geopolitiek speelbal geworden.
Ja.
Dat is inderdaad iets waar ze ook ook naar kijken. En waar ook bijvoorbeeld grote bedrijven, dus bijvoorbeeld Google, Facebook, die proberen ook hun eigen kabels te leggen om dan te zorgen dat ze dat veiliger kunnen stellen.
Hugo, je doelt waarschijnlijk op de Yantar. Naam vergeten?
Ja,
exact. Nou, dat is inderdaad een schip, een vrij groot schip. Dat zich specifiek richt op die onderzeekabels. Maar Maar het hele punt is dat er ook een aantal geheime projecten zouden zijn. Namelijk een grote nucleair aangedreven onderzeeër, van waaruit geen torpedo's kunnen worden gelanceerd, maar kleine mini-onderzeebootjes die ook nucleair zijn aangedreven. Dat schijnt uniek te zijn in de wereld. Waarmee je dus op de zeebodem die kabels kan manipuleren. Ja, als dat dus gebeurt, dan ben je dus in staat om zeg maar de hele communicatie tussen de Verenigde Staten en Europa compleet te ontregelen. Ja. Er zijn heel veel kabels. Volgens mij is het bijna 1 miljoen kilometer aan kabels liggen er, geloof ik, rond de wereld. En dat heeft dus enorme consequenties als je dat zou kunnen doen.
Dus het is eigenlijk niet zozeer dat ze dat willen afluisteren, maar dat ze misschien in plaats van zichzelf van internet afkoppelen, dat ze ons afkoppelen.
Exact.
Ja, zeker. Want dan ben je dus namelijk niet meer in staat om de goede communicatie te hebben. Althans, dat is het idee erachter. Tussen de NAVO-landen, dus de Europese NAVO-landen en de Verenigde Staten. Het is allemaal gericht op veiligheid, op de NAVO. Dat is een grote obsessie van Poetin. Nou, en als je dat ontregelt, ja, dan kan je geen besluit meer nemen hoe je verdedigt of hoe je aanvalt. Nou, zo simpel is dat.
Ja. Even weer terug naar Rusland, want in september zijn daar de verkiezingen voor de Duma. Nou, de oppositie is nu dus, kunnen we zeggen, officieel uitgeschakeld. Het internet afgeschakeld. Veel kritische media de grens overgejaagd. Is dat dan de kat in het bakkie voor Poetin in september?
Nou, Marielle vertelde net een heel interessant verhaal, dat ook binnen de Communistische Partij ook wat jongeren wat mondiger zijn. En die zeggen dat ze toch wel vinden dat Navalny erg hard wordt aangepakt. Kan je daar nog iets over vertellen, Marielle? Er is toch sprake van kritiek.
Ja, of in ieder geval kritiek voor zover dat mogelijk is. Hè? Maar ja. Ik denk wel, het is gewoon het Russische politieke landschap is erg ingewikkeld. En dus je hebt wel een aantal, je hebt dan Verenigd Rusland, dat is de grootste partij die dan is geleerd aan het Kremlin. Maar daarnaast heb je zogenaamde loyale oppositiepartijen, dus voornamelijk de Communistische Partij en de Liberaal Democraten. Maar je ziet nu zeker rond Navalny dat binnen die Communistische Partij er toch wel wat onder de gelederen zijn die vinden dat gewoon niet de goede lijn is. Dus die vinden dat de arrestatie ongegrond is, dat het te hard wordt aangepakt en dergelijke. Dus dat is wel interessant om dat soort breuklijnen nu een beetje te zien. Maar tegelijkertijd vind ik dat we niet gelijk moeten zeggen van ja, Navalny is uitgeschakeld, dus er is geen oppositie meer. Er zijn nog steeds een heleboel kandidaten in de regio's. Dus die van plan zijn om als onafhankelijke kandidaten mee te doen aan de verkiezingen. En we moeten nu gaan kijken van die gaan zich proberen te registreren. Dat is ook een heel politiek proces. Dus of het hun lukt om zich te registreren. En dan daarna of het ze lukt om daadwerkelijk te winnen.
Ja, maar dat verschaft Poetin natuurlijk ook legitimiteit. Als er dus inderdaad tegenkandidaten zijn die bewijzen van spreken zijn goedgekeurd door het Kremlin, dan kan hij zeggen van ik heb gewonnen en deze kandidaten die hebben verloren. Dus ik ben de grote man. Maar realiseer dat natuurlijk dat in zo'n land al die verkiezingen gefabriceerd worden. Mag ik nog even helpen herinneren dat een paar jaar geleden er wetgeving is voorgesteld, ook in de Duma, zodat Poetin tot, wat is het, 2036 of zo kan doorblijven, regeren. Ja. Dat is ook gefabriceerd. Hè? Daar heeft bijvoorbeeld de laatste vrouwelijke of een heel bekende vrouwelijke astronaut nog, of cosmonaut heette ze in Rusland, nog een belangrijke rol in gespeeld. We moeten ons verenigen. Het zijn moeilijke tijden en dat betekent echt dat we niet zonder Poetin kunnen. En dan komt Poetin naar het parlement en die roept dan iets van wie ben ik dat ik dat doen mag. Maar het is misschien inderdaad wel een goed idee om zo lang mogelijk te blijven zitten, want dat verschaft stabiliteit. Dus ik bedoel, als je het op deze manier kan doen, dan kan je dus ook op die manier met je tegenstanders omgaan.
Hey Rob en Marielle, ik heb aan beide jullie een vraag. Stel je nou eens voor dat Poetin daar te ver in gaat, hè, dat hij bij het vetten van die kandidaten, dat wil zeggen dat je dus goedkeurt, hè, dat hij daar repressiever in wordt. Zou je dan de stelling kunnen verdedigen, hoe meer Poetin afhankelijk wordt van repressie, hoe meer die openlijke democratie ondermijnt, hoe instabieler het regime toch op de langere termijn wordt, omdat de legitimiteit zo verschrikkelijk gaat dalen.
Snap je wat meer, Arend-Jan, met de economie te maken heeft. Hè? We hebben in 2012 volgens mij ook wat grote problemen gehad met demonstraties. Dat verband met de lage olieprijzen. En dan zie je dus dat de boel van de rails komt. Van de rails loopt. Ik denk dat echt het grote probleem is. Hè. De oppositie is niet het probleem. Maar de olieprijzen is de belangrijkste tegenstander van Poetin. Wat denk jij daarvan, Marielle?
Nou, ik zou niet alleen zeggen de olieprijs. Ik denk dat je nu, je ziet gewoon over de hele linie, dat als gevolg van de sancties, dat gewoon alle prijzen stijgen. Dus bijvoorbeeld, ze hebben nu een vaste prijs gesteld voor bijvoorbeeld suiker, maar ook voor andere producten. Omdat het gewoon zo enorm aan het stijgen was. Dat zorgt gelijk voor onrust. Dat is een klassiek voorbeeld. Als je boter en in Rusland dan de boek wijdt als die te duur is. Dan leidt het geit tot problemen. Dus je ziet dat nu gebeurt. Dus dat inderdaad de druk op de economie is enorm.
En verklaart dat ook,
dan moeten we gaan kijken.
En verklaart dat ook, Mariella, waarom hij zijn troepen een beetje heeft teruggetrokken bij de Oekraïne? Dat hij bang is voor nog meer sancties? We hadden het daar vorige week over. En het is toch wel heel merkwaardig wat daar gebeurt. Dus hij is gewoon een beetje teruggetrokken daar. Waarom heeft hij dat gedaan?
Maar ik denk dat we daar toch wel over enkele decennia nog even naar moeten terugkijken wat daar nou eigenlijk gebeurd is. Want er gebeuren nu de laatste paar weken zoveel dingen tegelijkertijd.
Ja.
Dat het niet meer echt goed te zien is van wat is nou eigenlijk de voornaamste inzet. Ja. Wat is een beetje een afleidingsmanoeuvre.
Ja. Het is wel een interessant punt, omdat die militaire manoeuvres van Poetin natuurlijk ook een afleiding zijn voor de binnenlandse problemen. Dat weten we dat dat al een hele tijd aan de gang is.
Ja.
En hij heeft allerlei zogenaamde bevoorconflicten in Moldavië, in Georgië, bij Georgië. Nou, ga zo maar door, Syrië. En hij kan daar de spanning oppoken naar believen als hem dat uitkomt. En daarmee kan hij dus ook de aandacht afleiden van de problemen die de binnenlandse zijn. Dat is ook wel heel, heel klassiek hoor, voor een autocratie om het zo te doen. En ja, dat werkt soms en dat werkt soms niet.
Ja, het is een beetje twee kanten op. Hè? Aan de ene kant werkt het tegenover de VS en tegenover de EU, dat je de aandacht afleidt van wat er binnenlands aan de hand is. En omgekeerd werkt het binnenlands door weer te zeggen van ja, we hebben weer een dreiging van buitenaf, we moeten ons weer verenigen. Want bijvoorbeeld Oekraïne is veel te mondig. Als je nu kijkt naar de laatste opiniepeilingen, dan lijkt het effect daarvan een beetje beperkt te zijn. Dus het is niet vergelijkbaar met het positieve effect dat bijvoorbeeld de annexatie van de Krim heeft gehad. Dat lijkt nu niet echt te werken. Dus qua opiniepeilingen zou je zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat ze daar echt verder in gaan.
Ja, het zijn dus de moeilijke tijden voor Rusland. Maar als ik jou zo hoor, Marielle, ik zoek een beetje naar iets hoopvols voor Rob. Kunnen we de oppositie nog niet afschrijven?
Nee, of tenminste, ik vind, we moeten ook gewoon de vindingrijkheid van deze mensen niet tekort doen. Dus we moeten nu kijken hoe dit zich verder ontwikkelt. Maar niettemin zien we wel gewoon echt een enorme verharding. Dus zowel tegen oppositie, dus echt Navalny en zijn aanhangers, maar ook gewoon in de breedte tegen alle media. Dus dit is een hele breed opgezette repressie die alle vormen van activisme raakt. En ook steeds meer gewoon normale burgers raakt.
Ja.
En dat is wel een enorme verharding die nu dus ook niet meer een positief tegenwicht heeft. En ik ben erg benieuwd om te kijken van wat dat nu voor effect gaat hebben. Dus zorgt het inderdaad voor meer onrust, zoals Rob en Arend Jan eerder zeiden. Of zorgt dit ervoor dat mensen inderdaad geïntimideerd zijn en weer braaf voor de klassieke partijen stemmen?
Ja.
Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. En staan we ook even stil bij het overlijden van Hans van Balen, dat we net hoorden, waarvan we dachten, daar moeten we het toch nog wel eventjes over hebben in deze uitzending. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekenstein-en-de-wijk.nl. En voordat we naar de vragen gaan, moeten we denk ik eventjes gaan naar Hans.
Ja.
Rob, jij zei in eerste instantie van, we moeten toch eventjes het hebben over hem.
Ja, kijk, hij is regelmatig bij ons te gast geweest. Ik heb hem altijd buitengewoon gewaardeerd. Het is een van die Kamerleden of een van die Europarlementariërs die gewoon echt wist waarover die sprak. Het is jammer dat die man nooit minister is geworden van Defensie van Buitenlandse Zaken. Het is ook wat dat betreft altijd een veelbelovend talent geweest die er wat helaas nooit voor hem, maar ook eigenlijk voor ons, nooit is geworden. Dat vind ik echt heel jammer. Ja, het is echt een groot verlies, hoor.
Ja, ik word er ook een beetje stil van. Ik hoorde het in de auto, ik schrok mijn hoedje werkelijk.
Jij hebt met hem in de fractie gezeten.
Ja, en ook naar Afghanistan en naar Irak verschillende keren. Een man met een enorm politiek instinct. Als je bij hem op de kamer ging, dan kon hij dat helemaal schetsen hoe de hazen gingen lopen. En was er eigenlijk ook heel onafhankelijk in. En bij de ALDE heeft hij natuurlijk een grote rol gespeeld. Hij vond, geloof ik, in het begin heeft hij het Europees Parlement wel eens een corvée genoemd. Hè?
Ja?
Maar hij heeft later toch ook echt wel zijn draai gevonden. Ik vind het ongelooflijk treurig. 60 jaar, man.
Ja, veel te jong.
Ja.
Hans van Balen. Gaan we door naar Wim Heijnen vraagt: bij een dictatoriaal regime zijn legitimatie, onderdrukking en cooptatie met elkaar in balans. Verliest het regime haar legitimiteit niet door deze extra onderdrukkingen, waardoor meer Russen niet langer deel willen uitmaken van dit regime? Kan dit leiden tot de val van Poetin zelfs? Dit is waar we eigenlijk wel een beetje over hadden, hè? Van de balans die je moet zoeken, ook als autocraat.
Ja, niet dus. Ja, er zijn weinig historische voorbeelden van, hoor, dat is gebeurd. Dat je dus alleen maar door onderdrukking de boel zodanig weet te ontregelen dat je eigen val inleidt. Nee, het grote structurele gevaar, denk ik, van Poetin is dat hij de basis van een land dat niet een volledige dictatuur is. Maar er zit toch nog een zekere mate van democratie in. Hè. Het is lange tijd is een echte illiberal democratie geweest, waar je een sterke man kiest en die vervolgens dan een aantal jaren zijn ding kan doen zonder dat hij zich veel hoeft gelegen te laten van wat het parlement of de publieke opinie vindt. Het begint zich nu steeds meer te ontwikkelen tot veel meer een echte dictatuur. En interessant genoeg weten we dat in een liberal democratie de boel instabieler kan worden dan in een echte dictatuur. Dus het kan best zijn dat hij hierdoor verder zijn positie verstevigt. En dat precies het tegenovergestelde het geval is.
Ja, maar je zou kunnen zeggen van Rob, je hebt helemaal gelijk. Ja. Saddam Hussein, Kim Jong-il, die bewijzen dus dat, en ook Stalin zelf trouwens, hè, dat je dus met een autocratisch regime waar iedereen doodsbang voor is, dat je het heel lang kan volhouden. Ja. En Rob zegt terecht van, in Rusland zelf is natuurlijk de afgelopen jaren, zeker na de val van de muur, hebben mensen toch wat van democratie geproefd. Hè? En als je dus nu dat allemaal terug gaat dringen, het is niet zo gemakkelijk om van een beetje democratie te gaan naar een totale autocratie.
Arjan, je hebt gelijk, hè, maar we moeten ook niet democratie en vrijheid door elkaar halen. Democratie is een systeem wat je hebt met checks en balances, dat is er niet. Het is op zijn best een autoritaire democratie, waarbij je een sterke leider kiest. Maar het verschuift nu in de richting van een dictatuur. Maar dat wil nog niet zeggen dat de mensen geen vrijheid voelen. Behalve natuurlijk mensen als Navalny. En die in die hoek zitten, die vinden dat absoluut niet. Maar ik ben heel vaak in Rusland geweest. Je kan eigenlijk doen en laten wat je wil. Je hebt een hele grote mate van vrijheid daar. Maar je moet je niet tegen de regering kanten. En als je daar dus geen behoefte aan hebt, en de meeste mensen hebben daar geen behoefte aan, nou, dan is het daar best goed toe voor. En heb je geen enkele aanleiding, zolang je welvaart niet wordt geraakt, om in opstand te komen.
En dat laatste gebeurt nu wel.
Ik denk dat dat nu dus juist verandert. Dus je merkt nu dat het niet alleen maar de mensen zijn die politiek actief zijn, die worden geraakt, maar dat is veel breder. En ook het gevoel dat je niks kan gebeuren, dat is nu volledig kwijt. Bijvoorbeeld in Moskou heb je een enorm stelsel aan camera-surveillance. Oh ja. Ook met gezichtsherkenning nu. Mm-hmm. En we zien dat wordt gewoon gebruikt om mensen die toevallig in de buurt van de protesten aanwezig waren, om ook eventjes vast te zetten.
Dan komen ze
dus
thuis
opzoeken. Wat eerder er was, dat is niet meer zo het geval.
Ja. Tim Hacht vraagt, wanneer gaan we Rusland een dictatuur noemen?
Nou ja, dat is het eigenlijk al, vind ik nu. Het is geen rechtsstaat, dat was het al niet. Verkiezingen worden gerigd tot een bepaalde hoogte. En weet je, eigenlijk is het ontbreken van een rechtsstaat is nog erger dan rigged verkiezingen. Je hebt gewoon helemaal niks te vertellen als je voor de rechter staat. De rechter is niet onafhankelijk.
Max Monkau, die ziet een analogie met Nederland. Nederland Bananenrepubliek.
Bananenmonarchie was het, geloof ik.
Oh. Pieter Omtzigt. Misschien de Navalny is eigenlijk de Russische Pieter Omtzigt. Als ik Max Monkau zo.
Er zijn veel samenzweringen.
Dat is ook echt onvergelijkbaar. Het feit dat we hier een discussie nu hebben in de Tweede Kamer met hysterische debatten over macht en tegenmacht, dat is in Rusland totaal ondenkbaar. Dat je zo'n discussie hebt. Dus dat vergelijk gaat ten ene male mank. Laat dat even duidelijk zijn.
Gert-Jan van Lohuizen vraagt, is de huidige situatie met Poetin in het Kremlin niet ver te verkiezen boven de chaos die kan ontstaan als hij wegvalt? Hij verwijst naar bijvoorbeeld Libië.
Nou, dat zijn de argumenten die de mensen in de buurt van Poetin ook gebruiken. Als ze over de opvolging praten, zijn ze vreselijk bang voor instabiliteit. Ja, het is allemaal leuk en aardig, maar het is vervolgens wel een verschrikkelijk regime. En op een gegeven moment moeten er toch mensen komen die daar ook binnen de kring van Poetin zelf. Hè, als zij vinden dat het niet goed gaat met de economie, als er heel veel geld wordt verspild, dan moeten er daar mensen opstaan die zeggen dat moet anders. En dat hebben we in de Russische geschiedenis vaker gezien, hè? Dus de opvolging is ongelooflijk interessant in Rusland.
Ja, maar daarom is hij ook zo ontzettend bang voor die zogenaamde kleurenrevoluties. Hè, die zich overal hebben vertrokken van Oekraïne tot Georgië. Ga maar door. En daar is hij ongelooflijk bang voor. Hij is wel bang voor een democratiseringsbeweging die gesteund wordt in zijn ogen door het Westen. Ja. Nou ja, ik kan me daar ook nog wel iets bij voorstellen dat hij dat heel erg vindt. Want dat ondermijnt zijn positie echt. En hij heeft natuurlijk gewoon gezien wat er de afgelopen decennia in de omgeving langs de grenzen van Rusland is gebeurd. Marielle, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, wat me altijd een klein beetje stoort is dat we de neiging hebben om alleen maar op Poetin vestigen, al onze aandacht. En het is natuurlijk een enorm uitgebreid en ingewikkeld systeem. Dus er zijn een heleboel verschillende politieke elites met al hun financiële belangen en bedrijfsbelangen. Ja, en dan hebben we ook nog alle daadwerkelijke machtsstructuren, dus de veiligheidsdiensten en dergelijke. Natuurlijk hebben we daar heel erg weinig inzicht in. Dus daarom is het ook heel erg moeilijk om te voorspellen van hoe zou verandering er nou uitzien? Dus ik denk dat
dat kan
veel geleidelijker zijn. Hè? Het is niet gelijk van Poetin valt weg en dan wordt Navalny die president.
Ja, klopt.
Dat soort scenario's zijn gewoon heel onwaarschijnlijk. Dat zal veel geleidelijker zijn.
Ja.
Nou, we weten wel ongeveer hoe het systeem werkt, hoor. We weten hoe de klip van Poetin in elkaar steekt. We weten dat het een kleptocratie is. Met andere woorden, het is eigenlijk een elite. Een nieuwe elite. Echt een hele andere dan de Yeltsin-elite die door middel van economische banden aan elkaar hangt en die elkaar ook de bal toespeelt. De inlichtingendiensten spelen daar, inlichting- en veiligheidsdiensten spelen een hele grote rol erin. Al was het alleen maar omdat Poetin zelf afkomstig is uit de KGB en feitelijk de FSB, waar hij ook nog een tijdje de baas van is geweest. Dus we weten ongeveer wel hoe dat hele systeem werkt. En toen dat systeem uitontwikkeld is en eigenlijk stond als een huis, kon hij zich ook anders gaan gedragen. Dat heeft ook te maken met de vraag die Hugo eerder stelde... van wanneer is nou die omslag geweest en wanneer is nou die repressie vergroot. Dat is volgens mij gebeurd op het moment dat het hele systeem stond. En dat is inderdaad een jaar of 10 geleden gebeurd.
Dirk Kwakkel vraagt welke betrouwbare nieuwsbronnen in Rusland nog populair en toegankelijk zijn.
Ja, de voornaamste is Medusa. En dat is een nieuwswebsite. Dat is eigenlijk een soort van redactie in exile. Mm-hmm. Dus die waren eerst de Moskouse redactie van een website die heet Lenta. En daar is een overname geweest. Dus de hoofdredacteur die is daar gedwongen om op te stappen. En die is met de volledige redactie. Hebben ze zich in Riga gevestigd. En die zijn zeer succesvol. Maar het punt is wel, die zijn afgelopen week aangemerkt als buitenlands agent. Ja. En dat maakt alles heel moeilijk voor ze. Dus ze moeten bijvoorbeeld boven al hun berichten moeten ze in 2 keer zo groot lettertypen moeten ze aangeven dat ze inderdaad een buitenlands agent zijn. Dus ze zijn in 1 week zijn ze al hun reclameopdrachten kwijtgeraakt. Ja.
Wat moeten we denken eigenlijk van Marielle van de Moscow Times? Dat is een interessant geval, hè? Het onafhankelijk nieuws van Rusland is ook hun credo. Wat is dat eigenlijk?
Ja, dus Moscow Times, als ik kijk naar de berichtgeving, hebben ze hele goede journalistiek. Dus bijvoorbeeld nu ook tijdens de coronacrisis hebben ze echt enorme goede onderzoeksjournalistiek gedaan. Natuurlijk zijn die een beetje anders, omdat ze voornamelijk in het Engels schrijven. Dus qua publiek is het natuurlijk een beetje anders. En wat met Medusa het geval is, die schrijven in het Russisch voor de Russische markt. En die zijn heel populair, dus die hebben iets van 12, 14 miljoen maandelijkse bezoekers. En ook heel creatief. Dus ze zijn op alle sociale media zijn ze aanwezig. Dus in die zin is het een beetje anders. Dus we moeten altijd kijken naar wat is nou het publiek en wat is het risico wat daarbij bij hoort. En in die zin is het risico van Medusa om een invloed te hebben op de publieke opinie is gewoon veel groter dan van de Moscow Times. Ja.
Mee eens. Maar het interessante van die Moscow Times is als je die stukken goed leest, dan gaan ze ook net de grens niet over. Ja. Ze weten ongelooflijk goed wat ze aan het doen zijn. En dat betekent dus dat er nooit een frontale aanval is op Poetin. Dat is dus not done, dat is niet handig. Er is nooit een frontale aanval op de entourage van Poetin. Voor zover ik het kan zien, want ik lees natuurlijk ook niet alles. En vervolgens doen ze een aantal dingen die om een aantal zaken aan de kaak te stellen. waar feitelijk ook de machtheffers hun voordeel mee kunnen doen. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, exact. En dat is ook het interessante aan de Russische journalistiek. Is dat er is nog steeds behoorlijk veel hele goede journalistiek.
Ja.
Maar er zijn verschillende repercussies voor wat je doet. Dus inderdaad, als je ervoor zorgt dat er meer inzicht is in waar het geld wegcijpelt in een bepaalde regio, dan is de Russische staat daarbij gebaat. En dan kan het gewoon heel gunstig zijn. Want die lezen dat ook. Maar tegelijkertijd, als je wat te kritisch bent over een bepaalde oligarch die dan achter je aankomt, dan kan je ook pech hebben. Dus het is heel erg moeilijk voorspelbaar voor journalisten wat wel en niet veilig is. En dat verandert steeds.
Ja. En overigens bij de Moscow Times, daar is de Nederlander Dirk Sauer nog steeds de uitgever, geloof ik.
Ja, dat is een hele interessante, want die mag daar dus gewoon nog steeds zijn werk doen. Ja. En ik heb me altijd afgevraagd van, als hij inderdaad zo onafhankelijk en is, hoe kan dat dan? En ik denk dat de verklaring is, je gaat nooit de grens over. Je valt nooit de leiding, de grote jongens in Rusland, direct aan.
Ja, moeten we misschien
dat een belangrijke verklaring is waarom het allemaal nog steeds bestaat. Want anders word je gewoon gekild. Ja. Althans, figuurlijk in dit geval nog steeds.
Balansdenker vraagt, is het niet verstandiger voor de EU om de komende 20 jaar juist de banden met deze tsaar aan te halen omwille van de Chinezen?
De tsaar die haalt de banden op dit ogenblik aan met de nieuwe Chinese keizer.
Ja, dat is
dus precies andersom. Ja. Omdat hij vindt dat hij onheus wordt bejegend, om het bedoel te zeggen, door het Westen. Hij keert zich af van het Westen. Hij komt wel weer terug. Dat kan niet anders, omdat zijn grootste economische belangen in het Westen, met name in de Europese Unie, liggen, niet in de Verenigde Staten. Maar je ziet gewoon dat Poetin kijkt, waar zitten mijn vrienden en hoe kan ik een balans vormen tegen het Westen.
En als het Westen een alliantie zou zoeken met China, het zal niet gebeuren, dan is Poetin zit hier diep in de shit.
Ja, hetzelfde vraagsteller vraagt overigens ook, moet Rusland niet een tikje banger zijn juist voor de Chinezen dan voor de EU en de NAVO?
Nou, je kan wel zien dat ze inderdaad terughoudend zijn. Hè. Ze willen niet te veel afhankelijkheid van China, omdat ze ook weten dat ze niet een volledig gelijkwaardige partij zijn.
Mm-hmm.
Je ziet dat soort belangrijk. Terughoudendheid
zacht gezegd.
Al, en China is gewoon machtiger dan Rusland. Hè. Ze weten
maar jongens, laten we nou even het eens zijn met elkaar. Rusland is een heel erg groot land. Het kost uren om overheen te vliegen. Maar het heeft de economie, althans de legale economie, die niet veel groter is dan die van de Benelux, kleiner is dan die van Italië. Dat is gewoon een klein land.
Ja.
In vergelijking met de grote spelers, met de Verenigde Staten, de Europese Unie en China. Maar het gedraagt zich als een supermacht. En daar zit gewoon een ongelooflijke discrepantie in.
Hmm.
En dat speelt. De ambities zijn veel groter dan de basis die Poetin tot zijn beschikking heeft. En daar zit gewoon echt een groot probleem in.
En China is veel rijker en China speelt Kazachstan tegen Rusland uit. China doet het
natuurlijk
leuk.
Dick Zwijnenburg, tot slot, verzucht van een linkse dictatuur naar een rechtse dictatuur in een generatie. En toch, zegt hij, na de annexatie van de Krim zegt de Obama een geplande afspraak af. Heb ik altijd een door emotie gedreven foute keuze gevonden? Moeten we niet altijd blijven praten? De Merkel-doctrine. Durf te vragen, stelt Dick erbij.
Ja, we praten, het Westen praat alleen maar. We hebben dus in de Oekraïne zelf hebben wij de militaire kant hebben we heel duidelijk van het begin gezegd, dat gaan we niet doen. Obama zei het zelfs openlijk.
Mm-hmm.
En dat pakt overigens nu goed uit, omdat dus hij nou zijn troepen een beetje heeft weggetrokken. Ik had dat niet verwacht dat het zou gebeuren, eerlijk gezegd.
Marielle, wat merk jij nog van de contacten over en weer tussen Europa en Rusland?
Nou, ik moet zeggen, dat vind ik echt een heel, heel erg ingewikkeld onderwerp. Omdat je natuurlijk, er zijn zoveel tegengestelde belangen. Dus ik weet dat bijvoorbeeld een aantal van mijn Nederlandse slavistencollega's, die zijn er erg mee bezig van, zorg toch in ieder geval dat er culturele uitwisselingen zijn of studentenuitwisselingen.
Ja.
Dus dat is één trend van denken van, nou, dan moeten we dat in stand houden. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk ook de hardliners die zeggen van, nee, we moeten juist nu duidelijk paal en perk stellen en zeggen, dit gaat gewoon te ver. Maar wat zo interessant is nu, is dat er zijn meerdere dingen tegelijkertijd die allemaal mogelijk al te ver zouden kunnen zijn. Dus Navalny zit onterecht vast, er is enorme repressie. We zien opmars richting de Oekraïnse grens. Dus al die losse dingen die zouden eigenlijk in zichzelf al bijna genoeg kunnen zijn. En gewoon de manier waarop er nu over gesproken wordt is bijna surreëel. Hè? Dus dat, Navalny nou niet gestorven is. Dan, oh, gelukkig, hij is niet gestorven. Nou, dan hoeven we geen sancties op te leggen. Ja. Dus dat is natuurlijk heel, heel raar gesprek wat we nu hebben. En ja, dat is niet zozeer aan mij om dat te beslissen, denk ik.
Nee, maar je ontkomt er niet aan om met elkaar te praten. Ik bedoel, daar ben ik altijd een groot voorstander van. En dat zul je ook onder deze omstandigheden moeten doen. Want als je niet meer kunt praten, kan je nog maar één ding doen. Dus op elkaar schieten. Ik bedoel, dat heeft ook niet veel zin. En aan de andere kant moeten we ons ook realiseren dat onze opties buitengewoon klein zijn, hoor. We kunnen hoog of laag springen over Navalny, maar uiteindelijk bepaalt Rusland dat zelf. Het enige wat we kunnen doen zijn sancties. En daarvan weten we dat sancties door de bank genomen niet al te veel effect hebben. Dus je zit hier wel echt met een groot probleem. En dat betekent dus feitelijk dat je moet blijven praten. En je moet daar naartoe blijven gaan. Je moet daar kritisch op blijven. Je moet je eigen waarde niet verlogenen. Maar uiteindelijk weet je, je moet je er ook voor zorgen dat er een zekere mate van stabiliteit in Europa komt.
En ik ben überhaupt voorstander van studentenuitwisselingen en zo. Luister, de Russische cultuur is ongelooflijk indrukwekkend. Hè? Fantastische componisten, ja. Fantastische, hele goede middelbare scholen. Begaafde mensen. En een deel van de Russen voelt zich aangesproken tot de Westerse cultuur. Een andere deel voelt zich inferieur. Maar het is toch van belang dat daar contacten blijven bestaan. We kunnen ook dingen van ze leren. Het is beter om met elkaar te praten dan op elkaar te schieten.
Daarmee was dit weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Marielle Weijermars en tot volgende week.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.